Ik heb nog een paar vragen gekregen. Maar u mag ook de vragen van vandaag de volgende keer weer meenemen. Dus u bent vrij om dat te doen. Eerst een vraag over de Psalm 2. Dat was eigenlijk een kleine toevoeging van mij. Om aan te geven dat er maar één is die Gods welgevallen heeft en is. En die als een boom geplant en waterstromen vrucht geeft. Dat is de Heer Jezus. Maar goed, in Psalm 2, daar ging het over het woeden en het woeden van de volkeren. En dat merken we vandaag, dat is gewoon aan de orde. En hoe dat uitpakt, niemand weet het precies. Maar dat het spannend is, dat is wel helder. Maar daar kwam die tekst in voor. Kust de zoon, omdat hij niet toornde. En dat is ook een advies aan de richters, aan de leidinggevenden, aan mensen die besturen, aan de leiders van die volkeren. Kust de zoon, omdat hij niet toornde. Dat is natuurlijk goed, zegt de vraagsteller, maar dan wel anders dan Judas waarschijnlijk. Want die kuste ook de zoon. Nou, dat is natuurlijk volstrekt helder. Dat kust de zoon in Psalm 2 is inderdaad een uitdrukking om, je moet bij hem zijn en je moet hem eren. Dat voelen we aan, want die zoon is pas geopenbaard toen de Heer Jezus op aarde kwam. En die is er 33 jaar geweest en daarna was hij niet meer hier. En toch wordt gezegd, kust de zoon. Dat betekent dus dat het daar niet gaat om een letterlijk zoenen van de Heer Jezus. Maar dat wat Judas dan wel deed als een soort beleefdheidsgroet, dat was gebruikelijk. Maar dan, hier gaat het om van, als je de zoon aanneemt, als je heilig, als je verlosser, als je eerbied hebt voor die zoon, als je je buigt voor hem, als je erkent wie hij is, dan is er ook vrede en dan is er ook zegen. En dat heeft Judas natuurlijk niet gedaan. Judas is misschien wel de illustratie van de antichrist, die heel dichtbij geweest is, de sfeer van de Heer Jezus geproefd heeft en toch precies het omgekeerde wil. Als Judas aan het hoofd van een enorme bende de Heer Jezus gaat arresteren, dan zijn daar soldaten bij van Pilatus en dan zijn er dienaren bij van de overpriesters en de schriftgeleerden. En je moet je eens voorstellen wat er straks gaat zijn hier op aarde als Jeruzalem vol zal zijn van hatelijkheid en van verschrikking. Dan is daar een antichrist. Zie even Judas. Dan is daar een politiek monster. Zie daar even de soldaten van Pilatus. En dan is daar een grote hoer, het religieuze leven. Zie daar de dienaren van de hoge priesters en de schriftgeleerden. De drie stukjes die in die optocht, ze kwamen eraan hè, om de Heer Jezus te arresteren, terug te vinden zijn, die drie componenten, zo u wil, die drie kleurtjes, of nou ja, neem maar een woord, die vind je terug in de toekomst. En daarom is die ontmoeting op de Olijfberg zo belangrijk, want daar wilde Judas de Heer Jezus kussen, heeft hij ook gedaan, om aan te geven dat hij het is, dat we hem moesten arresteren, dat we hem kwijt moesten. Hij wilde eigenlijk een stukje beleefdheid etaleren, maar ondertussen zit er ongelooflijk veel venijn achter. De gedaante van een lam, maar het sprak als de draak. Dat staat er van de antichrist. Het lijkt mooi en heel beleefd, maar ondertussen is het demonisch. Het is van de duivel zelf. En op de Olijfberg, waar dit toen gebeurde, heeft de Heer Jezus zijn naam genoemd. U weet het wel, hij zei, ik ben, en alles deinsde achterover, daar op de Olijfberg. Nou, dat gaat straks weer komen. Als de Heer Jezus terugkomt, komt hij op de Olijfberg. En dan heb je diezelfde drie stukjes, diezelfde drie kleurtjes of componenten. En hij zal zich openbaren, hij zal zeggen wie die is. Ik ben, hij zal zijn naam noemen. En alles deinst achteruit. Dan is het pleit beslecht, dan zijn de vijanden overwonnen. Dan begint de vrede en de zegen voor Israël. Maar ik hoop dat u het zo ziet, dat u die geschiedenis van Judas in de Hof Gethsemane eens doorschuift naar de toekomst. En dan nog een vraag. Het voorhangsel van de tempel en ook in de hemel is toch scheur, ten teken dat door Jezus' verzoening de weg tot God is vrijgemaakt. Ik heb dat al een keer eerder, en misschien al wel twee keer eerder hier gehad. Ik denk daar iets anders over. Ik hoop dat u mij goed begrijpt. Het is alleen door de Heer Jezus dat de toegang tot God er is. Het is alleen door Hem dat we bij de Vader kunnen komen. Het is alleen door de Heer Jezus dat wij in de hemel kunnen zijn. Door Hem. Hij is de weg. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Daarover absoluut geen verschil. Maar of dat voorgesteld wordt in het scheuren van het voorhangsel, dat is nog maar de vraag. Dat voorhangsel scheurde van boven tot beneden op het moment dat de Heer Jezus zei: het is volbracht, het negende uur. Achter dat voorhangsel stond in die tijd niets. Sorry, eventjes, helder misschien. Nergens lezen we dat de ark van het verbond teruggekomen is. Nog sterker, we lezen wel in Jeremia 3 dat de ark niet zou worden gezocht, niet weer zou worden gemaakt, niet weer zou worden gevonden. Toen in de dagen van Nehemia en Ezra de tempel, die zogenaamde tweede tempel, gebouwd werd, was er in de achterzaal niets. Je leest ook nooit weer iets over een grote verzoendag. Kon ook niet, want er was geen ark en geen verzoendeksel. Zelfs in de dagen van de Heer Jezus lees je niets meer over een grote verzoendag. Er was niks. Er stond niks. Je leest ook niet dat de wolkkolom, de glorie van God, de Shechina, teruggekomen zou zijn. Wel weggetrokken, dat lees je wel. Maar niet dat die wolk terugkwam. En nu krijg je dat wat het leven van de Heer Jezus gaat tonen. Ik denk dat de glorie van God in hem is teruggekomen, maar de tempel is een rovershol. De Heer Jezus heeft nog getracht om dat huis van zijn vader om te turnen, om die tafels van de wisselaars om te keren en om die de duiven verkochten eruit te gooien. Enfin, met een zweep van touw is hij daar bezig geweest, tamelijk fel. Maar hij zegt in Lucas 19... zit het op de olijfberg, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen, haar kiekens of kuikens, maar u hebt niet gewild. Hij weende over haar. Geen steen zou op de andere gelaten worden, die niet zou worden afgebroken. En dat zei de Heer Jezus toen ze hem wezen op die geweldige stenen van de tempel. Er blijft niets over. Er was ook niks. En nu begrijpt u het misschien, toen de Heer Jezus juist door de priesters en de hoge priester was veroordeeld, inclusief alle anderen, maar goed, ook de priesters, die stonden voorop. Die hebben het initiatief genomen. Juist toen hij door hen werd miskend, weggehoond en tot de dood veroordeeld, heeft hij uiteindelijk gezegd: het is volbracht. En toen scheurde dat voorhangsel van boven tot beneden. Toen heeft God gezegd: jullie dienst daar in die tempel is inhoudsloos. Dat is niet een symbool van de weg tot God is open. Nog sterker, we worden uitgenodigd om niet naar die tempel te gaan in de brief aan de Hebreeën, maar om buiten de legerplaats te gaan. Laten we dan uitgaan tot hem, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Daar ligt de oplossing. Niet in de tempel, gescheurd of niet gescheurd, maar buiten de legerplaats, daar is de oplossing. Vanaf dat moment is alles anders. En niet uw huis worden u woest gelaten. Eerst zegt de Heer Jezus van de tempel dat het huis van zijn vader is. En later zegt hij, uw huis worden u woest gelaten. Dan is diezelfde tempel het huis van de Joden geworden. Een beetje moeilijk, hè? Maar toch niet zo. Want in het scheuren van het voorhangsel mag je niet, vind ik. Als u zegt, de hemel is open, amen. De hemel is open door het werk van de Heer Jezus. Omdat hij zei, het is volbracht, is de hemel open. De toegang tot God is vrij. Dat hou ik helemaal, 100%. Maar of ik dat kan zien in het scheuren van dat voorhangsel, dat is voor mij nog even een vraag. Ik geloof het dus niet. Ik geloof dat de Heer aantoonde, nu is de dienst die daar in Jeruzalem verricht wordt, is zonder plan, zonder inhoud geworden. En als de gelovigen uit de Hebreeën geneigd zijn om weer terug te keren naar Jeruzalem, om daar weer mee te doen in de rituelen, zal ik maar zeggen. Dan zegt de schrijver van die brief, moet je niet doen. Je moet naar hem gaan, buiten de legerplaats. Daar moet je zijn. Je moet niet daar zijn, je moet daar zijn. Goed, dat is wel helder. Maar het voorhangsel heeft dus een scheiding gemaakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Maar in het heilige der heiligen was toen niets. Dat blijkt. En dat is misschien een beetje raar voor ons. Dat ze toch dienst deden. Zelfs een paar honderd jaar dienst gedaan hebben met een tempel waarin feitelijk het meest belangrijke ontbrak. Nou, dat was zo. Dat is echt zo. En toen is hij gekomen en hem wilden ze niet. Hij is ook niet ingegaan in die tempel, maar in het heiligdom van God zelf. In de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Dat is de Heer Jezus. De Heer zegene ons en hij wil ons ook nabij zijn, ook in het overdenken van deze dingen. En ik hoop dat we uitkomen, iedere keer uitkomen bij een stuk lofprijzing aan de Heer Jezus. Want hij is de enige die telt, hij is de enige die redden kan. En ze kunnen in Amerika wel denken dat Obama nu de oplossing is, de oplossing is. Maar als hij de zoon niet kust, met alle eerbied, met alle eerbied gezegd, dan wordt het niks. Er is maar één oplossing, dat is de Heer Jezus. En het merkwaardige is dat die mensen die die ene oplossing kennen, zich langzaam maar zeker stil gaan houden en heel timide worden, een soort minderheid gaan vormen zonder kracht. Dat hoeft niet, maar zo voelen we ons. Maar in de naam van de Heer Jezus is nog steeds alles te veranderen. En ik hoop ook dat u dat ervaart in uw eigen leven, voor uzelf, maar ook in uw omgeving. De Heer zegene ons.